Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 150, de verzen 1 en 2. Psalm 150, het eerste, looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En het tweede, looft God met bazuingeklank, geef hem eer, bewijst hem dank. 1 en 2 van Psalm 150. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen wij uit Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Psalm 145, vers 4. Maar beleiden wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u dat u ons roept om uw lof te zingen. En dat u wilt wonen op de lofzangen van uw gemeente uit Israël en de volken. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem naar zo'n menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Wilt u dat geven, Heer Jezus, dat voor de troon uw engelen en allen die bij u zijn, die zalig zijn, door uw Heilige Geest met ons onder uw leiding zullen zingen van uw grote kracht, van uw dienende genade. Wij hebben dat nodig, dat u ons dat leert. Want u kunt zo verborgen voor ons zijn. U hebt aan het kruis heel uw kerk uit Israël en de volken verlost, terwijl het leek dat u de grootste nederlaag leed en uw werk te vergeefs was. En als u vandaag werkt, komt u nog zo vaak onder de gestalte van het kruis, van uw zwakheid, van uw schijnbare onmacht. En omdat wij zo kwetsbaar zijn, arm zijn in onszelf. Zwak en afhankelijk zijn. En als u zich dan verbergt, heren, dan worden wij verschrikt. En dan is onze hoop weg. Maar wilt u ons daarom leren dat u zich met uw koninklijke macht en met uw koninklijke trouw en liefde openbaart in onze zwakheid. En dat u dan uw kracht tot een hoogtepunt laat komen, zodat wij ons verwonderen over u, de gekruiste die leeft en aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde, om uw gemeente te dienen, om uw gemeente te verlossen door uw bloed en door uw Heilige Geest. Wilt u de schrift voor ons openen? Dat kunnen wij zelf niet. Wij zijn geheel op u aangewezen, dat u ons een verlicht verstand geeft en een geopend hart om de wijze waarop u zich openbaart te bewaren in ons hart, opdat we niet wanhopen wanneer we denken dat ons alles bij de handen afbreekt, maar juist dan onze hoop alleen op u vestigen, op uw koninklijke macht, op uw priesterlijk medelijden, op de trouw van u aan uw Vader. Want u hebt hem beloofd dat u onze hoogste profeet en leraar wilde zijn door de Heilige Geest. Dat u onze hoge priester wilde zijn, die bekwaam is om voor ons te bidden, om voor ons te pleiten, om medelijden te hebben met al onze zwakheden en ons daarin te hulp te komen. U hebt ook aan uw Vader beloofd dat u onze koning wil zijn, die ons beschermt in de goede strijd van het geloof en die ons leert altijd tegen het rijk van de Satan sterke weerstand te bieden en in de kracht van u te overwinnen. Leer ons dan de kracht van uw bloed te kennen, opdat wij bevrijd worden van onze zonden door het geloof in u en in de vrijheid van de kinderen van God mogen staan. En in die vrijheid alles uit Christus ontvangen, om uw toekomst tegemoet te leven, om hier u en elkaar te dienen en in de goede strijd van het geloof te overwinnen, totdat u komt om uw gemeente volkomen te verlossen. Geef dat er niemand is die in die strijd achterblijft, dat we niet verachteren in de genade, dat we niet van u afvallen, maar dat het gebed om de vervulling met de Heilige Geest in de gemeente zal toenemen, opdat ons leven een leven voor u en voor uw gemeente is, om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij lezen de Heilige Schriftgemeente uit Johannes 21, de verzen 1 tot en met 14. Johannes 21, de verzen 1 tot en met 14. We lezen daar het woord van God als volgt. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. En ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en ze konden het net niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd, en sleepten het net met de vissen. Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden opgewekt was. Hier eindigt de schriftlezing. U mag de Heere nu dienen met uw liefdegaven. De eerste collecte mag u geven voor de diaconie plaatselijk, tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Wij willen de collecte van harte bij u aanbevelen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen uit Psalm 8... daarvan de versen 4, 5 en 8. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Vers 5, gij deed hem wel een weinig tijds beneden, het engelenheer een rang en plaats bekleden. En dan ook vers 8, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stroom en beken leven, en wat de paden doorwandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. 4, 5 en 8 van Psalm 8. U vindt de tekst gemeend in Johannes 21, de versen 3b, 4 en 7. 7a. 3b. Zij gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En dan vers 7a, de discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere, tot zover. Gemeente, soms denk je, leven we niet in een land en in een kerk waarin de Heere Jezus hoe langer hoe meer buiten de alledaagse werkelijkheid wordt gehouden? Ik denk dat heel veel mensen, ook in de kerk, in hun concrete leven nauwelijks iets van die grote Heere verwachten, terwijl hij toch opgestaan is en leeft voor zijn gemeente door de kracht van God. En zijn belofte luidt, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, u de heerlijkheid, de heerlijke macht, de heerschappij van God zult zien. Gemeente, hoe komt dat toch, dat wij de Heere Jezus in zijn heerlijkheid vaak niet zien vandaag? Het is, zegt deze geschiedenis, onder andere omdat hij zich verborgen houdt als onze opgestane Heere, omdat onze ogen door het woord geopend moeten worden om hem te zien, ook aan het werk te zien. Maar hij houdt zich dus verborgen opdat hij zich op zijn tijd openbaart, juist in ons concrete leven, ook in ons gemeenteleven, als de Heere der heerlijkheid die in al onze nood voorziet. Hoe begint onze tekst? Na deze openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen. Waar? Aan de zee van Tiberias, dat is het meer van Galilea. Johannes neemt ons dus mee naar dat meer in Galilea, waar Jezus zijn discipelen ook geroepen heeft. Volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Gemeente, daar gebeurt het, hoor maar. En hij openbaarde zich al dus. Wat is nou het eerste dat opvalt? Nou, dat Jezus zelf volgens vers 2 nog afwezig is. Want wat lees ik? En er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, genoemd Didymus, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, en twee anderen van zijn discipelen. Hoe komt dat zevental daar nou bijeen? Waarom is Simon Petrus er weer bij, die Jezus toch drie keer verloochende, en Thomas, die op Pasen beslist niet geloofde in de opstanding van de Heere Jezus? Gemeente, ze zijn daar bijeen door het woord van de gekruiste die leeft, door zijn gebed voor hen en door zijn geweldige opstandingskracht. Want het is één groot wonder. Iemand vraagt, hoe bedoelt u dat precies? Nou, Jezus had gezegd in de nacht van zijn verraad, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. In deze nacht, jullie zullen over mij struikelen, je aan mij stoten en storen. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. En dat is ook gebeurd, want ze hebben Jezus allemaal verlaten en ze zijn uiteengedreven naar alle kanten, schapen zonder herder. Maar wat beloofde Jezus toen ook? Maar nadat ik opgestaan zal zijn, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. En wat moesten de vrouwen op Pasen tegen de discipelen zeggen? Zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. En zie nou eens, gemeente, hoe dat woord van de Heere Jezus werkt. Want dit zevental is dus door zijn bevel en zijn belofte in Galilea bijeengekomen. Maar ze zien de grote herder die uit de doden door God is teruggebracht. Ze zien hem nog niet. Ze wachten op hem. Want hij heeft nog een geweldige opdracht voor hen. Maar waar blijft hij toch? Is hij hen? Is hij zijn belofte vergeten? Gemeente, voelt u hoe moeilijk die situatie is? Ze hebben alles verlaten, hun familie, hun beroep, hun broodwinning, om Jezus te volgen. En nu dit? Dat wachten op de Heer Jezus, wat is toch de zin, het doel daarvan? En waarom verbergt de levende Heere zich voor hen? Gemeente, zo kan het ook met ons gaan na Pasen. We zijn naar ik hoop bezig op de plaats waar de Heere ons roept. In ons gezin of alleen. Op school. In ons gewone werk. We doen ons werk in de gemeente. In de kerk misschien. Maar wat merken we van onze levende Heere? We zingen, ik blijf u al de dag verwachten. Maar waar blijft de Heere toch? Het kan zo leeg zijn, soms ook zo mistig. En dan vraag je je af, is hij zijn belofte, zie ik ben met u al de dagen. Is hij ons, is hij onze kinderen vergeten? Wat merk je nou van hem vandaag? Waarom verbergt hij zich? En gemeente, wat moet je dan in zo'n situatie? Nou, luister naar vers 3. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Dus je gewone werk doen. Iemand zegt, dat was het oude beroep van Petrus. Maar Jezus had toch gezegd, volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Jazeker. Maar de Heer Jezus is er niet. Hij verbergt zich. En wat moet Petrus dan? Hoe moet hij dan volgen? Nou, laten we nuchter zijn. Simon Petrus heeft ook een gezin gehad. En dan moet er toch brood op de plank komen. En daarom is het initiatief van Petrus eigenlijk heel nuchter. Ik ga vissen, zegt hij. Ik ga gewoon mijn werk doen. En wat eten bij elkaar zien te krijgen. En wat zeggen de anderen dan? Wij gaan met u mee. Gemeente, ook dat treft ons. Want het zijn niet allemaal vissers van beroep. Maar is dit nu niet het bewijs dat hun Heere leeft? Want zijn gebed is toch dat ze één zijn, Vader, gelijk als wij één zijn. Dat gebed, dat is hier verhoord. Kennelijk wil de Heer Jezus zich bekendmaken in zijn heerlijkheid. Daar waar zijn gemeente, waar de ambtsdragers één zijn. Daar waar de liefde woont. En zie gemeente, dan vertrekken ze en ze gaan meteen in het schip. Ze varen vol goede moed het meer op hoop van zegen. Maar dan volgt die grote teleurstelling. En in die nacht vingen ze niets. En de nacht, dat is toch de beste tijd om te vissen. En Petrus, Jacobus en Johannes, dat zijn toch ook beroepsvissers. Ervaring genoeg, zou je zeggen. Ze werpen het net uit, halen het weer in en zo gaat dat de hele nacht. Maar onvoorstelbaar. Niet één visje. Nou kun je natuurlijk zeggen, gemeente, ze hadden pech. Bepaalt geen geluk in deze nacht, maar dat is toch, denk ik, te oppervlakkig. Zeg liever, zo leidt de Heere het in deze nacht. Want hij wil hen kennelijk opnieuw iets leren. De les van Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is zo dat de Heere het zijn beminde als in de slaap geeft. En het is niet voor niets, gemeente, dat de Heer Jezus zijn discipelen en ons heeft leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wilt u ons verzorgen met alles wat we nodig hebben voor ons lichaam. En leer ons daarmee dat niet onze zorg en onze arbeid en ook uw gaven niet zonder uw zegen ons tot voordeel zijn. zodat wij leren ons vertrouwen op u alleen te stellen. Gemeente, wat is dat gebed toch nodig? Vooral vandaag, nu mensen denken, ja, maar voor eten en drinken enzovoort, daar zorgen we zelf voor. Wat is dit gebed dan nodig? Om het te leren. Want wij leven in een zogenaamde maakbare maatschappij. En soms denk ik ook in een maakbare kerk. En we denken, wij gaan ervoor. Wij gaan het helemaal maken. En dat gaat beslist lukken, zeggen we dan. Maar wat zeggen onze Heer Jezus en zijn Heilige Geest? Let eens op die vissers. Het is de goede tijd in de nacht. Ze hebben kennis, deskundigheid en ervaring genoeg. Ze werken ook heel de nacht keihard. En toch in die nacht vingen ze niets. Want de Heere laat niet één visje in het net zwemmen. Nou, dat is een herhalingsoefening. En gemeente, die herhalingsoefeningen, die geeft de Heere vandaag nog aan zijn gemeente. En dat zijn harde, moeilijke lessen voor u, jou en mij. Ja, toch? Want als je nou een hele nacht aan het werk bent en misschien soms een hele nacht wakker ligt en bidt, Heere, ik heb de zorg voor een heel gezin. En soms weet ik niet hoe ik rond moet komen of hoe moet het nou met de opvoeding? Vooral als je er alleen voor staat. En je krijgt dan nauwelijks verlichting. En die zorg die blijft je maar drukken. Of je hebt al heel wat keren gesolliciteerd. En je deed je best op een brief. En je was in gebed voor het sollicitatiegesprek. En voor de zoveelste keer was het nee. En zo kan dat ook in je bedrijf gaan. Je probeert orders binnen te krijgen, maar lukt het? Je probeerde je zorgen aan de Heere over te geven. Je smeekte om bepaalde zonden kwijt te raken, ervan verlost te worden. Je bent er dag en nacht mee bezig, maar het wordt maar niet van je afgenomen. Het wordt soms nog moeilijker. Dat is wat. Dan kun je je zo machteloos, zo radeloos voelen. Of je bent heel trouw in Gods Koninkrijk bezig. Met de jeugdclub, met de catechisatie, met evangelisatie of zendingswerk, met huisbezoek. Je werkt hard aan je preek en je bidt. Maar wordt er één mens, wordt er één jongen of meisje radicaal bekeerd, komen ze tot geloof? Of vang je ondanks al je inspanning nauwelijks één visje, één mens voor de Heere? En dan kun je zwoegen, dan kun je bidden, dan kun je veel ervaring hebben, maar het resultaat is dit. En in die nacht vingen ze niets. Dat is zwaar, zegt u. Nou, zegt dat wel. Dat is toch om moe en moedeloos van te worden, verdrietig, teleurgesteld, misschien ook wel in de Heere zelf. Ja, zegt iemand, want dat zei u toch, de Heere laat die nacht niet één visje in het net zwemmen. Ja, houdt u het daar maar op. Dat de Heere Jezus zijn discipelen en ons inderdaad wat aan het leren is. Zonder mij kunt u niets doen. En zeker ook niet in mijn gemeente. Hoe actief en hoe communicatief wij ook zijn, hoe enthousiast wij ons inzetten, hoeveel ervaring en creativiteit wij aan de dag leggen, hoe hard wij ook werken en hoe trouw wij ook bidden, en het is allemaal goed, gemeente, en het is ook nodig. Maar dit blijft wel staan. Zonder mij kunt u niets doen. Maar gemeente, betekent dat dan dat de Heer Jezus niets van zijn discipelen en van hen die op hem wachten hier in Noordwijk weet? Dat hij al dat moeizame gezwoeg van ons, dat soms voor ons gevoel niks oplevert, dat hij onze teleurstellingen, ons verdriet niet ziet? Gemeente, hoe zou dat kunnen? Dat hij die zoveel moeitevolle arbeid in de kribben en aan het kruis en daarna voor Israël en voor ons gedaan heeft, ons in deze strijd niet zou begrijpen. Hij zwoegde. Hij stierf met een moordenaar aan zijn rechter en aan zijn linkerkant, terwijl hem een grote schare beloofd was die niemand kon tellen. Wel nu, gemeente, hij is onze medelijdende hoge priester en onze koning. U zegt, hoe weet u dat? Nou, uit zijn woord. Hoor maar en geloof het. Toen het ochtend geworden was, eigenlijk staat er, toen de morgen al aangebroken was, stond Jezus op de oever. En de morgen, gemeente, is in de Bijbel de tijd van de hulp van God. Psalm 30 zegt, 's avonds overnacht het geween of neemt het geween zijn intrek, maar 's morgens is er gejuich. En Psalm 130, mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Maar zie, nu is het al morgen en nog geen visje, nog geen hulp. Is dat zo? Wat staat er? Toen het al morgen geworden, toen het al ochtend geworden was, stond Jezus op de oever. Hoort u? Hij doet de morgen van Gods hulp na die donkere nacht naar zijn belofte toch aanbreken. Weet hij dan raad met ons? Als wij uitgewerkt en moe zijn, als wij een leeg net hebben. Gemeente, het is alsof Johannes tegen ons zegt vanmiddag, zie je dat goed? Hij stond daar op de oever. Jezus, levensvorst, onze verlosser is zijn naam. Let daarop, hij staat daar, want hij is opgestaan. De dood en het graf en de zee, ja alle machten in deze wereld, liggen onder zijn voeten. En hij is onze medelijdende hoge priester, maar ook onze almachtige koning. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde om ons te dienen. Want hij moet van zijn vader, zijn discipelen en alle van ons die in zijn dienst staan en die hem verwachten, onderwijzen, helpen. En hij mag ons ook genadig verrassen. Hij is vlak, maar vlakbij, een paar honderd meter van zijn discipelen. En wat lees je dan? Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Ze wisten het nog niet. Toen Jezus riep, lieve kinderen, jongens, hebben jullie iets bij het eten? Hebben jullie wat beleg bij het eten, zouden wij zeggen. Gemeente, wat valt ons nu op? Voor de opstanding, als hij één van ons is, herkennen ze Jezus meestal aan zijn gestalte, aan zijn stem. Maar na zijn opstanding, dan behoort hij niet meer tot deze aardse werkelijkheid, maar tot de hemelse werkelijkheid van de Heere God. En zie, dan kan de opgestane Heere Jezus vlak achter Maria Magdalena staan. Dan kan hij naast de Emmausgangers lopen. Dan kan hij hier op de oever staan en roepen. Maar ze herkennen de Heer Jezus, de Heere der Heerlijkheid, hun koning niet. En gemeente, nu hij verhoogd is als onze verheerlijkte koning. Vanmiddag en in de toekomst staat hij op de oever, op het strand van de eeuwigheid. En hij ziet ons en hij is ons als onze almachtige priesterkoning in het woord, ook in de preek van vanmiddag, nabij. Hij is, zegt de psalm, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hij ziet dus het getop echt wel. Hij ziet dat lege net van u of van mij. Hij ziet u en mij die op zijn goddelijke hulp wacht. Maar u, jij en ik herkennen hem niet vanuit onszelf. Uw en mijn ogen, uw en mijn oren moeten kennelijk geopend worden door zijn woord, door zijn stem. Maar zie nu, wil hij zich zo graag openbaren, zich aan ons bekend maken. Zo graag wil hij doen wat zijn vader wil dat hij doet. Iemand zegt, ja, dat begrijp ik echt niet. Waarom roept hij dan niet, jongens, lieve kinderen, hier ben ik. Jullie Heere Jezus. Jullie trouwe helper en verlosser. Ja, zegt iemand, dat begrijp ik wat u zegt. Als ik soms zo in nood ben als de discipelen en Jezus ziet al dat getop van mij en hij hoort mijn gebed en hij heeft zo'n bewogen hart, want dat zegt u toch, waarom laat hij het mij dan niet horen, niet zien, niet voelen, dat hij zo heel vlak bij me is? Ik zou hem zo graag ontmoeten en dan zou ik zo dankbaar zijn. Waarom roept hij tot zijn discipelen als was hij een vreemde reiziger die wat vis van hen wil kopen? Waarom houdt hij zich nou zo lang voor hen verborgen? Waarom duurt dat zo heel lang? Waarom roept hij, nu het al morgen is, lieve kinderen, jongens, hebben jullie niet wat broodbeleg, wat vis bij het eten? Weet u het echt niet, gemeente? Dat is zijn wijsheid. Want ik zei, hij wil zijn discipelen en ons grondig iets leren. Namelijk dit. Enerzijds, hoe onmachtig en zwak, hoe volstrekt afhankelijk wij van hem zijn. En, want dat hoort er wel bij, opdat wij hem zouden kennen uit zijn woord, in zijn genade, in zijn opstandingsheerlijkheid, in zijn geweldige kracht. Ik geef het toe. Het is inderdaad uitermate pijnlijk voor ons hoogmoedige, eigenwijze vlees. Dat is voor ons eigen ik. Dat alles zelf wil doen, wil maken, wil overzien op school, in het gezin, in de maatschappij, maar ook vaak in de gemeente, in de kerk. En het valt voor de discipelen bepaald, denk ik, niet mee om nou een eerlijk antwoord op die vraag van de Heer Jezus te moeten geven. Ze antwoorden hem, nee, dat komt er voor mijn gevoel nou niet echt sympathiek uit, maar veel eer een beetje kort en geïrriteerd, nee, we hebben niks gevangen. Maar vinden wij die vraag van de Heer Jezus ook vaak niet lastig? En willen wij die vraag van de Heer Jezus dan wel graag horen? En willen wij er dan wel een eerlijk antwoord op geven? Het valt ons toch ook wel eens zwaar om aan onze hoogmoed, aan dat eigen ik te sterven en ronduit tegen de Heer Jezus te zeggen, Heer, ik heb niets, het is mislukt. En toch, als wij op deze vriendelijke, indringende vraag van de Heer Jezus niet ingaan en net doen alsof wij rijk zijn en aan geen ding gebrek hebben, en het in ons eigen leven en het in de gemeente zelf nog altijd heel aardig kunnen redden, met een beetje hulp van Jezus natuurlijk, die heb je wel nodig. Maar toch, gemeente, dan horen wij vanmiddag, denkt u nou echt dat u zo rijk en verrijkt bent? Dat u er als gemeente bent, gearriveerd bent? Weet u niet, zegt Jezus tegen Laodicea, dat jullie beklagenswaardig, arm, blind en naakt zijn, als ik niet alles ben in jullie leven. Gemeente, laten we dit ter harte nemen. Die kastijdende woorden van de Heer Jezus, die voor ons eigen ik hard aankomen. Want anders moeten we straks misschien uit Jezus' eigen mond horen. Jullie dachten dat je rijk was, dat je er was. Maar je bent beklagenswaardig, arm, blind. Gemeente, laten we ons door Jezus laten leren, want de Heer Jezus legt met deze moeilijke vraag onze onvoorstelbare armoede en onmacht geheel open, opdat wij die aan hem belijden en hij ons rijk maakt. En daarom alleen verbergt hij zich. En wil hij ons eerst tot die nederige belijdenis brengen? Nee, niets, heren. Maar gemeente, dan is het zijn tijd. Als wij wel eens totaal uitgewerkt zijn, met geen mogelijkheid iets kunnen vangen, iets kunnen bereiken, dan klinkt zijn bevel en zijn belofte: werp het net aan de rechterkant van het schip en u zult vinden, vis vinden en mij in mijn heerlijkheid ontmoeten. Gemeente, dat is, las ik, een onlogisch, ondeskundig advies geweest. Waarom? Nou, je moet volgens de deskundigen namelijk vissen tussen de oever en het schip en niet aan de rechterkant. Maar let nou op het wonder. Dat woord van Jezus, dat is een woord met geweldige macht. Dat is een scheppend, een krachtig woord dat de discipelen gehoorzaam en gewillig maakt om onmiddellijk te doen wat hij zegt. Want tegen hun verstand in en tegen al hun ervaring als vissers in, doen ze gehoorzaam. Dat is toch een groot wonder, hè, wat die reiziger zegt. Ze werpen het net op zijn bevel, op klaarlichte dag, aan de rechterkant van het schip. Ik zeg op klaarlichte dag, maar het was vroeg in de morgen. En dan gebeurt het wonder, gemeente. Dan vervult die reiziger zijn belofte. Want ze konden het net niet meer trekken vanwege die grote hoeveelheid vissen. En dat is nu de opstandingsheerlijkheid van onze lieve en grote Heer Jezus Christus. Wat zegt Psalm 8 van hem? Wat is de mens dat u aan hem gedenkt? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Ja, zegt Hebreeën 2. Jezus is inderdaad minder dan de engelen geworden. Waarom? Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor alle van ons die in hem geloven de dood smaken zou. Die bittere dood. Onze bittere armoede. De Godverlatenheid die wij verdienen. Erkent u dat? Dat hij daarin is gegaan voor u en mij. Die heeft hij meegemaakt, gesmaakt. Maar omdat hij alles volbracht heeft, is hij nu opgestaan en leeft hij voor ons door de kracht van God. En wat zegt Psalm 8 dan? En u hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen, over de vogels in de lucht en over de vissen in de zee. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk en groots is uw naam over de gehele aarde. Ziet u het, gemeente? De Heere, onze Heere, doet 153 grote vissen in het net zwemmen. En de vissen luisteren, jongens en meisjes. De vissen luisteren. En de discipelen konden het net niet meer trekken. Zie, zo openbaart Jezus zich. Zo maakt hij zich bekend in zijn koninklijke heerlijkheid. En wie ziet hem als eerste? Johannes, de schrijver van dit evangelie. Want wat schrijft hij heel bescheiden in vers 7? De discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus: de Heere is het. Hoe weet Johannes dat? Nou, Johannes kent de Heer Jezus in zijn grote trouwe liefde. En in de heerlijkheid van zijn genade, in zijn heerlijke kracht en macht. Hij herkent de Heer Jezus aan die overvloed die de Heere altijd weer geeft in onze nood. Ik zou bijna zeggen als onze nood het grootst is. En zoiets is toch al eerder gebeurd. Denk aan Lucas 5. Toen was het ook de hele nacht niks gevangen. Maar Petrus zei: op uw woord, op uw bevel en belofte zal ik het net uitwerpen. En toen was er ook zoveel vis dat het net scheurde. Wel, nu dat bevel van Jezus, uit dat bevel van Jezus en uit die belofte van Jezus: en u zult vinden. En uit die geweldige overvloed aan vis maakt Johannes het op. En ziet hij het ineens door de Heilige Geest. Dat is de Heere, Petrus. Wat een stille, heerlijke vreugde en vrede vervult zijn hart. Hoe is dat nou bij ons, gemeente? Wanneer zien wij onze verhoogde Heere, die in het woord van de prediking en door de schrift ook vandaag tot ons spreekt in onze nood, vanaf de oever van de eeuwigheid voor ons aan het werk. Gemeente, hoe zullen wij hem vinden en hem in het geloof in zijn heerlijkheid aanschouwen, wanneer wij gehoorzaam met onze kinderen doen wat hij ons beveelt en zijn belofte geloven en hem blijven verwachten? Waar gaat het om in ons eigen leven en in het gemeenteleven, dat wij biddend onderzoeken wat de Heere nu van ons wil en dat we zijn belofte geloven? Dat betekent concreet dat je soms tegen al je verstand en al je deskundigheid in toch maar gewoon je werk doet, zoals de Heere dat van je wil. Toch misschien de zoveelste sollicitatiebrief op de post doet. En de Heere blijft verwachten. En dat je al die zorgen van jezelf en van de gemeente, waar je soms een nacht over wakker ligt, op zijn bevel verneder je onder de krachtige hand van God, opdat hij je verhoogt op zijn tijd. Werp al je bekommernis, al je zorg op hem, dat je dan inderdaad al je zorg op hem werpt en zijn belofte gelooft. Want ik zorg voor u. U zult mij in mijn trouw, in mijn heerlijkheid vinden. Dat je al je onmogelijkheden, je zonden, al je gebreken, je volstrekte armoede aan de Heer Jezus bekend maakt. En dat je hoort uit zijn mond: en u reinigt mijn bloedje van al je zonden. Zo wil de Vader naar zijn rijkdom vervullen al je nood door onze opgestane Heer Jezus. En als je het van hem verwacht, gemeente, dan kom je uiteindelijk nooit wat tekort. Let daarop, dan heerst onze Heere kennelijk zo ook in ons concrete alledaagse leven, dat hij ook zorgt voor ons eten, voor ons levensonderhoud, zoals hij dat deed bij de discipelen. Dat is hem niet te min. Hij zorgt ook voor brood en vis. Maar deze geweldige visvangst is vooral een bemoediging voor de discipelen, voor ons als kerkenraad, die naar Gods belofte mensen zullen vangen. En gemeente, geloof me, dat is 1000 maal moeilijker en onmogelijker dan vissen te vangen. Maar hier laat onze opgestane Heer Jezus zijn discipelen en alle van ons die verlangen mensen te vangen zien hoe dat gaat. Het is als je door al je inspanning en je ervaring geen mens kan vangen voor je besef, dat je dan toch gehoorzaam het woord van de opgestane Heer Jezus doorgeeft. Dat je het zo eenvoudig mogelijk aan je kind vertelt, aan de gemeente vertelt. Het is altijd weer op zijn bevel het woord in die zee van de mensen werpen. En dan zal de Heere zorgen, vaak na heel wat gezwoeg en gebed, op zijn tijd, dat het net vol wordt. Dat wij hem in onze nood vinden, ontmoeten, als de Heere der heerlijkheid, die op een manier voorziet die je nooit zelf had kunnen bedenken. En wat zien we dan tenslotte? Dat onze lieve en almachtige Heere de discipelen en ons eigenlijk niet nodig heeft, want er is al brood en vis bij Jezus. Met andere woorden, de opgestane heeft alles al verdiend. En hij bezit alles. Heel de aarde en heel de hemel is van hem. Hij is de erfgenaam van de hemel en van de aarde. En hij heeft ons eigenlijk niet nodig. Maar wat zegt hij dan tenslotte? Brengt van de vissen die jullie nu gevangen hebben. En gemeente, dan trekt Petrus dat volle net aan het strand. En dan wordt Jezus de gastheer. En hij voedt zijn discipelen. en zijn mensenvangers uit Galilea en uit Noordwijk. Met zijn brood en met zijn vis. En zie, wat zie ik daar dan ook liggen, die 153 grote vissen. Die zij door Jezus' opstandingsheerlijkheid voor hem mochten vangen. Gemeente, hier blijft toch alleen verwondering over. En stille blijdschap. En hoop op onze Heer Jezus. Want niemand durfde hem iets vragen, wie bent u? Omdat ze wel wisten dat dit de Heere was. Maar wat zal dat dan straks zijn, gemeente, voor de discipelen? En voor alle van ons die soms na nachten zwoegen, mensen mochten vangen, kinderen mochten vangen voor onze Heere. Wat zal dat zijn als hij ons straks zelf voedt en te drinken geeft de vreugdewijn aan de bruiloft van het Lam. En wij die hem gevolgd zijn, wij die hem hebben liefgekregen en in zijn dienst hebben gearbeid, met die grote scharen die niemand tellen kan, het Lam zullen zien, onze koning en zijn vader, hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, hem in de vriendelijke ogen zullen kijken en zullen zeggen, ja, dit is wat de Heere mij geeft. Dit is onze Heere, mijn Heere. U bent de Heere der heerlijkheid die mij gered heeft en nu met die grote schare volkomen verlost heeft, opdat ik u, uw Vader en de Heilige Geest, eeuwig de lof, de eer en de aanbidding zou brengen. Amen. Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. Wie God, wie zijn zoon zoekt, zal hem prijzen. Zo leef uw hart, door s hemels gunst bewijzen in eeuwigheid. Psalm 22, vers 13. Gemeente, laten we samen bidden en danken. Heer, wij hebben gebeden dat wat u werkt zal juichen tot uw eer. U hebt het toch gewerkt, ook door deze preek, dat er ouderen en jongeren zongen. Ik loof u, eerlang, in die grote scharen die niemand tellen kan. En wat ik u beloofde, in het heetst gevaar zal ik dan volmaakt betalen op het heilig dankaltaar. Als daar vaders en moeders zijn, als daar opa's en oma's zijn, als daar gemeenteleden zijn die geworsteld hebben met hun kind, met hun kleinkind, met dat gemeentelid dat zo zwaar beproefd werd in zijn of haar leven, dat we het bij u brachten, de Heere der Heerlijkheid, en dat u ons beproefde en zei: wat heb je nu bereikt met al je gezwoeg? Wat heb je nu bereikt met al je huisbezoeken, met al je preken? En dat wij moesten zeggen: Heere, het lukt niet. Het kan niet van ons komen. En dat u ons dan laat zien, Heere, dat u zelf alles doet. Ook in de gemeente. Ook in de gezinnen waar geworsteld wordt om elkaar voor uw troon te brengen. Ook in die gebieden van deze wereld waar mensen worstelen, omdat ze onderdrukt worden om het geloof, omdat ze gevangen worden gezet, beproefd worden, omdat ze uw naam belijden. U zult ze thuis brengen. U zult zorgen dat hun werk niet ongezegend blijft. Zoals uw discipelen bemoedigde, jullie zullen vangen uit die grote mensenzee vissen die er alleen maar komen, in het net komen, omdat ik het bevel geef, omdat ik mijn woord kracht verleen. Heren, wij bidden u of u zo de preken van deze dag wilt gebruiken om uw koninkrijk te bouwen en uit te breiden. Zegen het werk van dominee Pater. Zegen het werk van de broeders van de kerkenraad. Geef dat wij in een tijd waarin zoveel afval is, altijd goede moed hebben. Niet lui en moe en moedeloos worden en het op gaan geven, maar dat wij mogen volharden tot het einde. In het preken van uw woord, in het doorgeven van uw woorden, in het zoeken van de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Heere, wilt u die altijd dezelfde bent, gisteren en vanmiddag en tot in eeuwigheid, juist in onze nood, als gemeente, als kerk, uw heerlijkheid tonen, zodat wij toch die psalm gelijk zullen geven: al wat u werkt, dat zal juichen tot uw eer. En uw gunstvolk in Noordwijk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen in uw koningschap en in uw macht, in uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Heere, zo leggen wij elkaar in uw handen en wij bidden u: zegen uw eigen woord. Blijf bij de gemeente. Bewaar haar tegen alle aanvallen van de boze en zijn rijk. Geef veel liefde tot u en tot elkaar, opdat waar die liefde woont, u de zegen gebiedt. Heere, wilt u ons land, ons volk, een regering geven die geen wijsheid in zichzelf heeft, die uw koninkrijk niet verder afbreekt? Wij hebben dat niet verdiend. Maar wilt u ons een regering geven, Heere, die verlegen is om u, om de wijsheid van u, om de koning van u? Wij bidden u voor uw volk Israël. Bewaar het, terwijl het aan zoveel kanten, van zoveel kanten aangevallen en bestookt wordt. En dat volk ook niets heeft in zichzelf om op te pochen. Maar wilt u de trouw aan Israël gedenken, de Messias belijdende Joden bewaren bij uw woord en ze tot eenvoudige getuigen van u maken? En wilt u zo uw belofte aan Israël vervullen en Israël tot zegen van de volken stellen? Heren, wij bidden u voor uw vervolgde kerk. Houd haar staande. En geef dat wij met die kerk ook verbonden blijven met onze broederschap die in de wereld is, zegt Petrus. Heere, wilt u ons ook sterken in ons werk in de komende week? Wees bij ons, leid ons door de Heilige Geest en geef dat wij vooral uw woord bewaren en dat wij ook dicht bij u en dicht bij elkaar blijven. Opdat u de lof, de eer, de liefde van ons hart ontvangt. En wij geloven dat uw koninkrijk ondanks alles, door de kracht van onze kruiskoning die leeft, met haast zal komen om Jezus wil. Amen. Psalm 22 vers 14. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Psalm 22 vers 14. Verhef nu uw harten tot God, ga heen in vrede, bewaar het woord en draag met u de zegen van uw Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.